Gemeente, we hebben namens de kerkraad vooraf de volgende afkondigingen. De beide collecten in deze dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. Vanmiddag in de dienst om 5 uur zal dominee Koppelaar uit Appenbroek voorgaan. DV volgende week op de Dag des Heren zal uw eigen predikant, dominee R. van Kooten, in beide diensten voorgaan. In de morgendienst zal er de heilige doop bediend worden. En in de middagdienst zal er voorbereiding zijn op de viering van het heilig avondmaal. Op donderdag 7 juni hopen Wiegert Hein van Dijk en Elisabeth van Sprakelaar in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk zal plaatsvinden om 3:15 hier in de Ichterskerk. Deze dienst zal door dominee van Kooten worden geleid. Crash is aanwezig. Nadere gegevens vindt u op de kaart op het prikbord. En dan bij de uitgang wordt de Ichters nieuwsbrief uitgereikt. Graag 1 brief per gezin meenemen. Tot zover de afkondigingen. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 84, waar de dichter zijn verlangen uitspreekt om daar te zijn waar de Heere is. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer, der legerscharen God zij mij, uw huis, een tempel zangen, hoe branden mijn genegen heen, om s Heeren voorhof in te treen. Psalm 84, vers 1 en 3. luisteren we ook vanmorgen met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren en de samenvatting daarvan. En daarna zingen wij het Psalm 50 vers 9, waar ook de woorden in voorkomen: wie het dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Psalm 50 vers 9, naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom, toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, bidden wij samen om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. En in de voorbeden denken wij aan Esther van Oest, die blij en dankbaar is dat ze na een ziekenhuisopname afgelopen donderdag weer is thuisgekomen. Het apparaat wat de functie van een deel van de medicijnen moet overnemen is uiteindelijk goed gaan werken. Esther weet zich gedragen door de Heere. En met nadruk zeggen wij dat ze dankbaar is voor het vele meeleven vanuit de gemeente. En dan ook voor Geertje Buitenhuis, die ondanks de moeilijke weg die ze gaat, dankbaar is dat de gezondheidstoestand afgelopen week stabiel bleef. En ook daarbij merk ik op dat de vele manieren waarop de gemeente voortdurend meeleeft, weldadig aandoet. We denken ook aan mevrouw Roetman in het Van Randwijkhuis te Amersfoort. En verder ook aan de zieken en met name de langdurig zieken. Zullen wij samen de Heere bidden. Groot en heerlijk God. Het verlangen van de dichter van Psalm 84. Laat dat verlangen in ons hart gevonden worden. Als we deze morgen naar uw huis zijn gekomen. Het verlangen om daar te zijn waar u zelf spreekt en bent. Waar u mensen opzoekt die u niet zoeken. Waar u mensen tegemoet komt die vanuit zichzelf van u aflopen. We zijn samen, Heere, rondom dat geopende woord van u. En wat is het dan nodig dat wij bidden om de verlichting van uw Heilige Geest, die kracht geeft om het woord te bedienen, maar die evengoed kracht geeft om het woord te horen. Want dat is niet minder nodig, Heere. We kunnen het horen en aanhoren, terwijl het ons niets doet. Heere, wij smeken u, laat dat voorkomen worden. Weert u alstublieft de Satan, die ook vandaag als een trouwe kerkganger weer zijn plaats heeft ingenomen. En jongeren en ouderen afleidt van waar het nu werkelijk om gaat. Wilt u alle weerstanden wegbreken, Heere, die de doorgang en de voortgang van uw woord zouden kunnen verhinderen. Werk krachtig door woord en geest. En vernieuw zondaarsharten. Versterk dat wat u hebt gewerkt. En bekrachtig hen die misschien in de duisternis verkeren op dit moment. Heer, wij danken u dat we hier kunnen zijn, mogen zijn. Terwijl er zoveel zijn die in het verborgen moeten samenkomen. Het is vandaag niet voor niets de zondag van de leidende kerk en... En daarom dragen wij ook in het bijzonder die mensen aan u op, die christenen die verdrukt en vervolgd worden. En die met gevaar voor eigen leven uw naam belijden. Wat een contrast, Heren. Wij zitten hier in vrijheid en wij durven zo vaak uw naam niet openlijk te belijden. En zij belijden, soms met de dood voor ogen. O God, sterkt u hen en laat hen hun voorbeeld ons tot jaloezie verwekken. Wij dragen deze gemeente aan u op, in vrijheid samengekomen. Maar ook in deze gemeente zijn omstandigheden bekend, we hebben er net wat van voorgelezen, die inslaan in zo'n gemeente. We denken in de eerste plaats aan Esther van Oest, die zo'n zware weg moest gaan en moet gaan. Wat is het dan wonderlijk dat ze zich gedragen mag weten door de Heere, waar geen mens iemand dragen kan, daar weet u ons te dragen. En bij vernieuwing dragen wij haar aan u op, aan de troon van uw genade, omring haar, Heere, met uw zorg. Ook in de verdere weg die ze moet gaan. Dankbaarheid mag er zijn vanwege het vele meeleven. En dat het maar blijvend mag zijn. Dat is toch een echte gemeente die ook om de zieken en om de zwakken heen staat. Biddend, dat eerst, maar ook helpend en ondersteunend. Datzelfde, Heer, vragen wij u ook voor Geertje Buitenhuis. Er is dankbaarheid dat ze de afgelopen week wat stabiel is gebleven wat haar gezondheidstoestand betreft. Sterk haar ook verder in de weg die zij moet gaan. Ondersteun haar, bovenal vanuit uw woord, dat troost geeft in noden. Wij dragen mevrouw Roetman aan u op, die in het ziekenhuis verblijft. Gedenk haar met allen die om haar heen staan. Wees haar ook een God van nabij en niet van verre. En heren, dan nog al die zieken en die langdurig zieken die niet met name genoemd zijn. Bij u zijn ze bekend, ook al lezen wij geen namen voor. Ondersteun ook hen vanuit uw enige eeuwige woning. En sterk hen als ze zich krachteloos bevinden. En gedenk ook allen, heren, die op dit moment hier zitten of meeluisteren via de kerktelefoon of later meeluisteren, maar die ook wel degelijk te kampen hebben met problemen. Misschien dan wel niet ziekte, maar wel psychische belastheid of andere problemen. Wat kan het donker en moeilijk zijn? Mag het de belijdenis van hun hart zijn? Al ging ik ook door een dal van de schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen. Want uw stok en uw staf die vertroosten mij, zelfs als het donker is en ik niet zie, hoor ik die staf en die stok tikken op de grond. Weet ik mij gedragen door u. Wij bevelen al die mensen aan de troon van uw genade. Gedenk deze hele gemeente. Samen met de broeders van de kerkenraad willen hen gedenken in alle ambtelijk werk dat op hen rust. Mogen ze dat doen, ziende en biddend, de grote ambtsdrager die de schapen leidt en wijdt. En gedenk dan ook de predikant van deze gemeente, dominee Van Koten, met zijn vrouw en kinderen. Wil hem nabij zijn in alle werk wat hij in de kerk mag doen, maar wat hij ook in deze gemeente mag doen. Wat heeft hij anders nodig dan uw genade in zijn zwakheid? En daar moeten we het ook deze morgen van hebben, Heer. Uw genade en uw kracht. Op de preekstoel en daaronder. Als u er bent, dan is het goed. Maar als u er niet bent, dan is het leeg. Maar nu, uw eigen belofte. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. En zo bent u hier. O, laten we met eerbied en met ontzag luisteren naar uw stem, want u spreekt. U spreekt tot een ieder deze morgen. Wees in ons midden, Heere. Laat het woord zijn kracht doen, onwederstandelijk. En dat de uitgang van deze dienst mag juichen tot uw eer alleen. Wij hebben daar geen recht op. Wij tonen lege handen, maar wilt u lege handen vervullen met uzelf? Wij vragen dat uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord in het Oude Testament bij de profeet Jesaja. Jesaja 43 en we lezen vanaf vers 22 door tot en met hoofdstuk 44 vers 5. Dus Jesaja 43 vanaf vers 22. En daar lezen wij: Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Mij hebt gij niet gebracht, het kleine vee van uw brandoffers, en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmoes voor geld gekocht, en met het vette van uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar Gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnent wil, en ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig. Laat ons tezamen rechten. Vertel gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten van het heiligdom ontheiligen, en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob, en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeshurun, die ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren, en die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Tekst voor de verkondiging vindt u in Jesaja 44, en daarvan de versen 3 tot en met 5. Ik lees u die nog een keer. Jesaja 44, vers 3 tot en met 5. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Zingen wij ter inleiding op de prediking uit Psalm 63, waar de dichter ook dorst naar een land, in een land dat dor en mat van droogte brandt. Psalm 63, de versen 1, 2 en 3. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw collecten te geven. Van harte aanbevolen. Thank you. Gemeente, Gods beloften zijn als een fontein, een waterfontein die onophoudelijk blijft stromen. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel eens zo'n waterfontein gezien. En als je erbij staat, dan denk je, waar komt dat water allemaal vandaan? En het gaat maar door en het gaat maar door. Onophoudelijk. Gods beloften zijn als zo'n waterfontein. De bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon begint een van zijn preken over een belofte uit het Oude Testament met dat voorbeeld. Gods beloften als een waterfontein. En daar geeft hij iets mee aan. Hij geeft daarmee aan dat Gods beloften niet waardeloos zijn als ze vervuld worden. Hij merkt heel nuchter op, als Gods beloften vervuld worden, dan staan ze nog net zo goed in de Bijbel. Ja, dat is zo. Vanmorgen gaat het ook over een belofte uit het Oude Testament. Een belofte uit het boek Jesaja. En we zullen deze morgen zien dat een belofte vervuld kan worden en tegelijkertijd een nog heerlijke perspectief opent. Beloften van mensen zijn op zijn best als watervaten die voor een tijdje wat water bevatten. Maar hoe anders, gemeente, zijn Gods beloften als een waterfontein die onophoudelijk blijft stromen. We denken na over deze belofte en we zetten boven de preek Jesaja's prediking van de voortgang van Pinksteren. Jesaja's prediking van de voortgang van Pinksteren. En we letten op 3 punten. In de eerste plaats staan we stil bij een genadige toezegging. Dan geven we aandacht aan de achtergrond, Jesaja 43. En ook op de woorden, ik zal. Een genadige toezegging. In de tweede plaats, een zegenrijke belofte. Dan staan we stil bij de rest van vers 3. En in de derde plaats, een heerlijke vrucht. Dat zijn dan de versen 4 en 5. Dus Jesaja's prediking van de voortgang van Pinksteren. Een genadige toezegging. Een zegenrijke belofte. Een heerlijke vrucht. Gemeente, de tekst voor de prediking is genomen uit het overbekende troostboek van Jesaja. Dat begint met de woorden die we allemaal wel kennen. Troost, troost mijn volk. Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Jesaja bemoedigt en vertroost de ballingen die zich bevinden in ballingschap. Ze zijn weggevoerd onder leiding van koning Nebukadnezar in de Babylonische ballingschap in 586 voor Christus. En Jesaja schrijft die ballingen. En zijn eerste woorden zijn woorden van troost. Troost, troost mijn volk. En daarin zit al een machtig evangelie verborgen. Mijn volk. Ja, u hoort het goed. Het is de Heere die zijn weggedwaalde en weggevoerde volk weer aanspreekt als mijn volk. Ik ben uw God, zegt hij ergens anders. En u bent mijn volk. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het volk had zijn God vaarwel gezegd, maar de Heere houdt vast aan zijn trouw verbond. Dat is trouwens nog zo, gemeente. God laat zijn volk nooit los. Troost! Troost, dat is het antwoord op vrees, op twijfel, op ongeloof. En dat was er bij die ballingen. Ja, dat kunt u zich voorstellen natuurlijk, als je in ballingschap verkeert. En ze voelen zich heel klein. Leest u Jesaja 41 maar eens. Wormpje Jacobs, volkje Israëls. Dat zijn ze. En daarom, bij monden van Jesaja, vertroost de Heere, dat volk. Troost! Dat bestaat niet alleen in bemoedigende woorden. Dat zouden wij misschien denken. Weet u waarin troost vooral bestaat? In het handelen van de Heere. U zou voor uzelf Jesaja 41 tot 44 eens in zijn geheel door moeten lezen. En dan moet u opvallen dat we keer op keer lezen over de grootheid van de Heere. tegenover de kleinheid en tegenover de nietigheid van de afgoden. En telkens leest u dat bekende refrein: ik zal, ik zal. En zo begint ook onze tekst. Leest u maar mee, vers 3. Want ik zal. Vergelijk het, die belofte, met een schitterende parel. Die van alle kanten glinstert. Ik weet niet of jullie wel eens bij de juwelier zijn geweest. Maar bij ons stallen ze de mooiste juwelen uit tegen een zwarte achtergrond. Waarom? Opdat des te heerlijker die parel schittert. Nou, dat is ook zo met deze belofte. Deze belofte schittert pas echt als we hem houden tegen de zwarte achtergrond van het bestaan van het volk van Israël. En daarom, gemeente, leggen we eerst de vinger bij die achtergrond, omdat de schrift dat zelf aangeeft. Trouwens, als u het begin van hoofdstuk 44 leest, maar hoor nu, maar dat wijst op een tegenstelling. Dus er zit een tegenstelling in. Die is er daadwerkelijk. En gemeente, dat geldt niet alleen van deze belofte. Dat die dan pas glinstert als die tegen een zwarte achtergrond gehouden wordt. Dat geldt van alle beloften. Moet u meenemen. De beloften glinsteren pas dan als we ze houden tegen een zwarte achtergrond. Jesaja 43 vers 22 tot en met 28 voert ons in een rechtszaal binnen. De aanklager is de Heere. De aangeklaagde is het volk van Israël. Israël beklaagt zich over de onrechtvaardige regering van de Heere. Ja, natuurlijk, God regeert wel, maar hij had veel rechtvaardiger kunnen regeren, want ze zitten dan wel mooi in een ballingschap. Daar had ze toch eigenlijk wel beter aan verdiend. Leest u maar mee in de versen 23 en 24, ze zijn gaan optellen. Brandoffers, slachtoffers, spijsoffers, wierookoffers. Zelfs zoveel had de Heere nog nooit gevraagd, maar dat hadden hun dan toch wel gedaan. En ze laten het zien aan de Heere. Waarom hebben wij dat verdiend dat we in ballingschap zitten? We hebben u toch gediend met offers? Wat klaagt de Heere? Wat hij klaagt? Vers 22. Doch, gij hebt mij niet aangeroepen. In de grondtekst staat het er nog nadrukkelijker. Mij hebt gij niet aangeroepen. Dat was het punt. De vorm was wel aanwezig, maar de inhoud werd gemist. Weet je, jongens en meisjes, wat die offerdienst was van Israël? Een zeebel. Nou, dat glinstert mooi. Maar als je hem kapot prikt, wat blijft er over? Niks. Lucht. Leegte. Dat was de offerdienst van Israël. En de Heer hechtte totaal geen waarde aan de hele offerdienst, omdat ze niet geschieden in het geloof. En we horen als het ware de echo uit het begin van het boek Jesaja weer terugkomen. Waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers? Ik ben er moe van. Ik ben er zat van. We hebben het gezongen. Wie het dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. En niemand anders. O Israël, zegt de Heere. In vers 24. Jullie hebben mij arbeid gemaakt met uw zonden. U mag ook vertalen, jullie hebben mij geknecht. Mij, de knecht des Heren, hebben jullie geknecht met jullie zonden. En de Heere zegt nog meer, gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Dus de hele offerdienst van Israël wordt betiteld als ongerechtigheid. En daarmee vermoeiden ze de Heere. Want gemeente, de Heere wordt zo moe van godsdienst zonder God. Van godsdienst zonder inhoud. De Heere vervolgt in vers 26. Maak mij indachtig. Laat ons tezamen rechten. Wat bedoelt de Heere daar eigenlijk mee? Nou, hij zegt als het ware, het is wel een zware straf die ik jullie op heb gelegd, maar misschien ben ik wat vergeten wat in uw voordeel zou pleiten. Vertel het dan maar. Maak mij indachtig. Laat ons tezamen rechten. Misschien ben ik wat vergeten, breng het dan maar in. Misschien dat het nog wat meeweegt in de weegschaal. Maar het blijft stil. Je leest nergens van een antwoord. Ze hebben toch niets waarmee ze zich zouden kunnen verdedigen. Het blijft stil, gemeente, als de Heer het volk van Israël aanklaagt. En Calvijn die merkt heel treffend op: de mensen worden hier bespot. En hun mond wordt gesnoerd. Met dit doel. Opdat het masker van persoonlijke waardigheid van hun gezicht wordt afgetrokken. Opdat ze ontdekt worden aan hun dorheid en hun doodsheid. Want daar gaat het naartoe. Jesaja 44. Aan hun dorheid en aan hun doodsheid. En opdat ze zo ootmoedig de stromen van water zouden kunnen ontvangen. Dat is nu goddelijke opvoedkunde, gemeente. Dat de Heer het masker van ons gezicht aftrekt. Het masker van eigen gerechtigheid, van vroomheid, van degelijkheid. En gemeente, als de Heer dat doet, dan houden we niets over. Tegenover mensen kunnen we stand ophouden. We kunnen ons beter voordoen dan we zijn. Maar tegenover de Heer kan dat niet. Als de Heer ons aanziet, dan ziet hij ons hart aan. En dan komt onze totale verdorvenheid aan het licht. In dit gedeelte wordt het op twee manieren onder woorden gebracht. In de eerste plaats, als u dit gedeelte leest, dan leest u, u kunt dat niet zien in de vertaling, maar in het Hebreeuws zijn er eigenlijk maar drie woorden voor zonde. En al die drie woorden worden hier in dit gedeelte genoemd. In vers 24 de zonden en de ongerechtigheden en in vers 25 de overtredingen. Meer woorden in het Hebreeuws zijn er niet. Met andere woorden, er is een volkomenheid aan zonde bij jullie. In de tweede plaats, in vers 27 lezen wij: uw eerste vader heeft gezondigd. De Heere wijst de oorsprong van de zonde aan. Uw eerste vader, dat is Jacob, de stamvader van Israël. Uw eerste vader heeft gezondigd en de zonde heeft doorgewoekerd als een ziekte. Alle generaties door en tot op jullie huidige generatie toe. Het hele volksbestaan is aangetast, vers 28. De overste van het heiligdom, vers 27. De uitleggers, dat zijn de profeten en de priesters, alles is aangetast door de zonde. Er is maar één antwoord mogelijk, gemeente, op deze berg van zonde. Er is maar één vonnis mogelijk in deze rechtszaal waarin de Heere zijn volk aanklaagt. En dat is de ban, vers 28. Ik zal de overste van het heiligdom ontheiligen en Jacob ten ban overgeven. En de ban, dat is de doodstraf, dat is de totale uitroeiing. Daar houdt het dus op. Punt, zouden we zeggen. Het is gebeurd met het volk van Israël. Het is wel zwaar, zegt u, zo'n straf. Hoe is het met ons? Lopen wij ook niet zo makkelijk op met maskers, jongens? Stoer doen voor je vrienden. Maar diep in je hart, er huist heel wat, hè? Maar daar hoef je niet jong voor te zijn. Ook ouderen kunnen 60, 70, 80 jaar een stand voor de Heere ophouden. En ze lopen met een masker op. Ja, we gaan toch naar de kerk. We lezen uit de Bijbel, we bidden. Wat moet de Heere nog meer van ons verwachten? De maskers moeten af, gemeente. Het hoort bij Gods opvoedkunde om dat te doen. Zelfs tot in de meest geestelijke verrichtingen toe zijn wij niets anders dan zonde. Wie zou hier durven belijden dat hij nog nooit een gebed gebeden heeft waarmee hij niet zichzelf bedoelde, maar de Heere? Wie zou hier in Soes durven belijden dat hij wel niet voor 90% de geboden van de Heere houdt? Niet voor 100%, maar toch wel voor 90%. Ik stel u en jou die vragen met een doel. Niet om u wanhopig te maken. Maar wel om te laten zien dat het van ons uit hopeloos is. Tegen alle aanklachten van de wet kunnen wij niet het minste of geringste inbrengen, gemeente. Wat zou het erg zijn als ik hier amen moest zeggen? Wat zou het erg zijn als hier een punt zou staan bij Jesaja 43? Maar weet je wat nou het wonder is? Waar wij een punt verwachten en waar wij al lang een punt hebben gezet, daar maakt de Heer een komma van. Ik ga verder. Maar hoor nu. Nou, rijker kan niet, gemeente. Stel u voor, een crimineel die levenslang gekregen heeft. Hij wordt vrijgesproken. Nou, dat is al pure genade. En hij krijgt ook nog eens een genadige toezegging. Ons eerste punt. Een genadige toezegging. Je bent wel crimineel geweest, maar je krijgt voor de rest van je leven de beste verzorging die er maar denkbaar is. Nou, dat zal helemaal ongekend zijn. En toch doet de Heer hier iets soortgelijks. Hij spreekt het volk Israël niet alleen vrij, maar hij doet ook een genadige toezegging. Hoor maar, ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Hoor, volk van Israël, met uw heilloze verleden. Ik beloof u een rijke toekomst. Ik zal, de Heere doet het, gemeente. Alle heil komt bij hem vandaan. En dat moet de gelovige Israëliet als muziek in de oren hebben geklonken. Ik zal. Terwijl de Heer in vers 28 het definitieve einde aankondigde, gaat hij verder. En het is waar geworden, gemeente. Er is een nieuwe toekomst gekomen voor het volk van Israël. Het werd uit ballingschap gevoerd. Een hoofdstuk verder leest u dat. Door Kores, Gods werktuig. En er kwam een nieuwe toekomst. Een nieuw begin maakte de Heer met dat volk van Israël. En zo werd die belofte waar. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Dat is dus de eerste betekenis van die tekst. Toen en daar is het waar geworden. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. En gemeente, voor een Israëliet klinkt dat nog weer anders dan voor ons. Wij weten nauwelijks wat echte droogte inhoudt. Maar een Israëliet wel, hoor. Er zijn verhalen bekend van mensen die het met eigen ogen gezien hebben. Dat zo'n dorre en onvruchtbare vlakte binnen enkele uren soms, als er een stortbui neerkomt op dat droge land, verandert in een vruchtbaar gebied. Nou, dat belooft de Heere. Het is natuurlijk beeldspraak. Maar iets dergelijks belooft de Heere. Mag ik u eens vragen of dat u ook en jou ook als muziek in de oren klinkt? Dat je zegt van ja, in mij is nou niks te vinden. Maar God dank. Ik zal. Als dat er niet was, dan was het hopeloos. Maar nu. Nu kan het toch? Gemeente. Ik zal. Ik zal. Wie is die ik? Dat is de trouwe. De genadige. De verbondsgod. De Heere. Met 5 hoofdletters. Hij die trouw blijft aan zijn woord. Dat is het diepste geheim waardoor deze belofte werkelijkheid kan worden. Ik, de Heere, zal. Maar het gaat nog dieper. Weet u wat nou het grootste geheim is van dat ik zal? En dat is trouwens van alle beloften met ik zal zo. Deze 2 woorden in het Oude Testament moet u altijd verbinden met 3 woorden uit het Nieuwe Testament. Bekende woorden. Het is volbracht. Dat is het diepste geheim van het ik zal. De genadige toezegging van Jesaja 44 vindt zijn diepste grond in de zelfovergave van de knecht des Heren, om wie het gaat in dit troostboek van Jesaja. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Christus is de sleutel om deze belofte te openen. Want Christus, de knecht des Heren, heeft nu al die zonden van het volk van Israël op zich genomen. Hij ging de dood in om het leven te verwerven. Hij ging de dood in om het Pasen te kunnen laten worden. Hij ging de dood in om het Pinksteren te kunnen laten worden. Ik zal. Ziet u hoe machtig dat ik zal is? Jongens, dat is niet zo als jullie wel eens tegen elkaar zeggen misschien. Ik zal dit. Ik zal dat. En daarmee overschreeuw je jezelf eigenlijk. Want ja, je weet wel, dat krijg ik toch niet voor elkaar. Het is geen menselijk ik zal. Dit is een goddelijk ik zal. En wat de Heere zegt, dat doet hij. Ik zal, op grond van het volbrachte werk van mijn zoon, zal ik, de knecht des Heeren, water gieten op de dorstige en stromen op het droge. We zien hier ook heel duidelijk dat Pasen en Pinksteren bij elkaar horen. Wat is Pinksteren zonder Pasen? En wat is Pasen zonder Pinksteren? Wat is Christus zonder de Geest? Wat is de Geest zonder Christus? Om de Geest te kunnen uitstorten, moest Christus eerst lijden en sterven. Om het Pinksteren te kunnen laten worden, moest hij eerst ten hemel varen. U zou Handelingen 2 eens moeten lezen. Daar ziet u ook hoe Petrus dat verbindt met elkaar. Pasen en Pinksteren. Dus zonder Pasen geen Pinksteren. Maar gemeente, het is Pasen geweest en het is Pinksteren geweest. En ik zeg dat met nadruk. Er hoeft niets meer bij. Het werk is volbracht. De schuld is betaald. De prijs is betaald. Dat is de geestelijke werkelijkheid waarin wij leven. Waarin u allemaal leeft. Nou, dat gaat wel erg snel, zegt u. Nee, wij zijn daar blind voor. Maar de geestelijke werkelijkheid waarin wij leven is dat het volbracht is. Wij leven na de heilsfeiten. Wij staan erachter. Wij leven niet in het Oude Testament. Wij leven in de nieuwe bedeling. En dat betekent dat wij kunnen leven uit die heilsfeiten. Onze ogen zijn blind voor het heil in Christus. Maar als de Geest onze ogen opent voor het feit dat God in Christus genadig is, dan gaan we ook de diepte verstaan van het ik zal. Wij zeggen vaak, ja, was God mij nou maar genadig? Wist ik maar dat God mij genadig was? Maar dat is eigenlijk de juiste vraag helemaal niet. God is genadig. Alleen mijn ogen moeten daarvoor opengaan, omdat ik daar zo blind voor ben. Ik zal, een genadige toezegging. In de tweede plaats, een zegenrijke belofte. Zoals zoveel beloften in het Oude Testament, kent ook deze belofte bepaalde lagen. De vervulling van deze belofte is gelaagd. Dat wil zeggen, ik zei het al bij het eerste punt, deze belofte is eerst toen en daar vervuld. Heeft dus historische betekenis. Maar het gaat verder. Handelingen 2. Deze belofte is opnieuw vervuld. Het is Pinksteren geweest. De Geest wordt opnieuw uitgestort op het dorstige en op het droge. De Geest wordt uitgestort in Jeruzalem. Was dat daar zo dorstig en droog dan? Ja, vergeet u niet. Jeruzalem was de bloedstad. Jeruzalem stond bekend om het feit dat ze de profeten doodden en stenigden. En nota bene, de knecht des Heren is daar ook gedood, gekruisigd. En in die bloedstad, op dat dorstige en droge land, stort de Heer opnieuw zijn geest uit en 3000 worden op eenmaal toegebracht. Misschien vraagt iemand, wat is nou het verschil tussen die eerste en die tweede vervulling van de belofte? Dat is dit verschil. In het Oude Testament was de Geest wel aanwezig, maar niet in volle mate. In het Oude Testament leest u nergens dat 3000 mannen op eenmaal worden bekeerd. In het Nieuwe Testament kan dat dus wel. En dat betekent wat voor ons, gemeente. Ik zei het u al, wij leven niet in het Oude Testament. De uitstorting van de Geest is iets definitiefs geweest. Wij staan daarachter. Wij leven erna. En ik vraag u heel persoonlijk, leeft u er ook uit? En leef jij er ook uit? Uit die heilsfeiten. Wij leven in een bevoorrechte positie. Het Oude Testament was de tijd der belofte. Maar nu, het Nieuwe Testament, is de tijd van de vervulling van de belofte. En de Geest is neergedaald. Jesaja 44 werd vervuld in Handelingen 2. Maar nu de keerzijde. Stromen kunnen opdrogen. Water kan verdampen. En daarom moet deze belofte niet één keer, niet twee keer, maar telkens weer vervuld worden. En dat is ook gebeurd in de kerkgeschiedenis. Als u de kerkgeschiedenis een beetje kent, dan weet u het. Luther, die het oude goud van het evangelie weer ontdekte. Calvijn, die voor zoveel tot betekenis is geweest. En wat denkt u van Puritijnen als Richard Baxter? Van hem is bekend dat hij in zijn gemeente Kidderminster kwam. En toen hij begon te arbeiden in zijn gemeente, moest hij zeggen: in Kidderminster is er nauwelijks één straat waar één gezin is dat de Heere vreest. En toen hij wegging, zei hij: er is nauwelijks één gezin in de straten van Kidderminster dat niet de Heere vreest. Gemeente, de Geest werd daaruit gestort. En velen kwamen tot geloof en bekering. En wie denkt niet aan mannen als Wesley en Whitfield, die door hun bediening Engeland doordrenkte met de waarheid van het evangelie. Van Whitfield is bekend dat hij preekte in Cambuslang in Schotland voor zo'n grote schare die geen kerkgebouw kon bevatten. En de kracht van God daalde neer. En op die dag, toen Whitfield preekte, werden er 3000 opnieuw toegebracht. Zo is het gegaan in de kerkgeschiedenis dus. Stromen daalden neer op het droge en op het dorstige land. En gemeente, heeft ons land dat ook niet nodig? Heeft onze kerk dat niet nodig? O ja, zegt u, daar ben ik ten volle van overtuigd. Gelooft u ook dat de Heer het werken kan? Gelooft u dat de Heer opnieuw zo rijk kan werken? Zou een van de oorzaken van kerkelijke malaise en verdeeldheid iets zijn dat we zo groot denken van onszelf en zo klein van de Heer? Is het uw gebed wel eens met Psalm 85? Zult ge uit de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij? O Heere, dat toch uw goedheid ons bevrijd. Geef ons uw heil en red door uw hand, uit vrije gunst, het zuchtend vaderland. Laat het gebed vermenigvuldigd worden, gemeente, om stromen van levend water die de Heere zelf heeft beloofd. Ja, wacht even, zegt u. God is soeverein. Als hij wil, doet hij het, anders niet. U hebt gelijk, maar verschuilt u zich daar niet achter. U mag nooit Gods soevereiniteit en de menselijke verantwoordelijkheid tegenover elkaar uitspelen. Johannes zegt: indien wij iets begeren in zijn naam, ik zal het doen. En daarom, de Heere belooft hier wat. Hij is bij machte en hij wil en hij kan het doen. Nu hoop ik dat er iemand is die zegt: ja, dat is allemaal waar. Maar ik ben zelf zo dorstig. Persoonlijk. En ik heb het gezongen met Psalm 42. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Met Psalm 63. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad, in een land dat dor en mat van droogte brandt. Met Psalm 143, wat we straks gaan zingen. Ik hef mijn handen naar de hogen. Mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. Hebt u dorst? Heb jij dorst? Het enige wat je deze morgen moet doen is horen. Maar hoor nu, mijn volk. Is dat nou alles? Ik wil voelen, ik wil het weer ervaren. Nee, horen. En horen is buigen voor het woord. Horen. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Dorst u naar heiligheid, omdat u zoveel onheiligheid tegenkomt in uw hart? Dorst u naar gerechtigheid, omdat u één brok ongerechtigheid bent? Dorst u naar gebed, omdat u zo biddeloos bent? Dorst u naar geloof, omdat u zo ongelovig bent? Dorst u naar dorst? Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Nee, u hoeft niet zelf naar de bron te lopen. Hij doet het, volkomen. Ik zal water gieten. Dat is een volkomen verlossend woord voor volkomen dorstige mensen in ons midden. Eenvoudig, hè? Ik zal. Ik las ergens. Het is inderdaad eenvoudig. En wie het zo eenvoudig en zeker gelooft als het eenvoudig en zeker geschreven is, die ontvangt eenvoudig en zeker wat beloofd is. Hoe kan ik dat geloven? Zegt er iemand. U moet geloof oefenen op de belofte. En hoe doet u dat? Door God zijn eigen handschrift voor te houden. En jongens en meisjes, dit is zijn eigen handschrift. Het woord van de Heere. Dat wil hij zo graag zien. Niet je eigen handschrift. Dat is bevlekt. Maar zijn handschrift. Of om het anders te zeggen, zoals de Puritein William Kernel zei: iedere keer als ik een belofte in de Bijbel tegenkom, dan keer ik hem binnenste buiten. En dan verander ik die belofte in een smeekbede. Iedere keer als ik een belofte tegenkom, verander ik hem in een smeekbede. O God, u hebt hier beloofd, ik zal water gieten op de dorstige. Heren, giet water uit op het dorstige. Zo ging Kernel om met de beloften van God. Een les voor ons, denk ik. Het geloof richt zich op Gods onfeilbaar woord. Want het geloof heeft behoefte aan ontwijfelbare zekerheid. En die vindt het niet in zijn eigen gevoel, in zijn eigen hart. Maar die vindt het alleen en uitsluitend in Gods woord. En God is geen man dat hij liegt. Wat hij zegt, dat doet hij. Ik zal water gieten. Dat duidt op overvloed, zoals een emmer water leeggegoten wordt en dat gaat niet druppel voor druppel. Gieten en stromen, dat duidt opnieuw op overvloed. Als God een zegen schenkt, gemeente, dan schenkt hij het als een koning. En een koning schenkt royaal, want de koning is rijk. Het is niet zo zoals gebeurt in landen waar het droog is, waar akkers geïrrigeerd worden. En de landman moet nauwkeurig iedere centimeter akker proberen te bevloeien met het water wat hij heeft. Maar ja, het water is beperkt. Hoe anders is de Heere? Hij geeft mild en overvloedig. Wanneer de Heere de hemelvensters opent, dan stort een stortvloed van genade en zegen neer op het dorstige land. Want het is Pinksteren geweest. En het is Pasen geweest. Ik dorst naar alles, zegt er iemand. Behalve naar God. Dan bent u te vergelijken met het droge. U dorst niet naar God, maar naar de wereld. Dan bent u te vergelijken met, zoals Ezechiël dat noemt, een vallei van dorre doodsbeenderen. Er zit geen leven in. Misschien is dat uw toestand op dit moment. Of jouw toestand. Lees en hoor opnieuw eens mee. Ik zal water gieten op de dorstige. En stromen op het droge. Ik zal. U die hier zit. En die te vergelijken bent met dorstig, met droog land. Misschien wel heel godsdienstig. Net als die ballingen, ze hadden hun offers. Of net als de Joodse man in Handelingen 2. Ook heel godsdienstig, maar ze misten de levende verbondenheid met Christus. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Niemand. Als de Heere zijn vonnis over u zou uitspreken, u die droog bent, u die dorst naar de wereld, dan is er maar één vonnis mogelijk, net als toen, de ban. De verwijzing naar de plaats waar alleen maar dorst is. Die nooit gelest wordt. Maar hoor eens. Hoor eens. U die misschien opgedreven wordt door de wet. De wet eist meer, heiliger, ijveriger, vuriger. En u kunt het niet opbrengen. Hoor het evangelie. Want het evangelie kent geen vloek. Ik zal. Ik zal. Dat is niet zelf iets doen. Maar vertrouwen op hem die alles gedaan heeft. Je werpen op zijn onfeilbaar woord. Weer een ander zegt dorst. Had ik maar dorst, maar ik ben zo droog dat ik zelfs niet meer kan dorsten. Dat kan. Nou, ontvangen genade. Probeer niet zelf uw dorst te lessen. Maar grijp u als een drenkeling vast aan het koord van deze belofte. Op nog één aspect van deze tekst wijs ik. Dat zijn de woorden zaad en nakomelingen. Zaad en nakomelingen. Dat biedt een machtige pleitgrond. Voor ouders die een kind of kinderen hebben mogen ontvangen van de Here. U mag op grond van deze belofte smeken. Maak deze belofte ook waar voor mijn kind. Het is waar, genade is geen erfgoed. Genade vloeit niet in de bloedlinie. Maar genade vloeit wel in het verbond van God. Want God houdt zijn verbond tot in eeuwigheid. En in de doop heeft de Geest zich aan uw kind verplicht. En daarom mag u hem zijn woord voorhouden. U hebt het beloofd, Heren. Zaad, nakomelingen. Ze zullen van de Geest ontvangen. Ten slotte letten wij op een heerlijke vrucht. Een heerlijke vrucht. En dan letten wij vooral op het laatste vers. De laatste twee versen. Zij zullen uitspruiten tussenin het gras als de wilgen aan de waterbeken. Er worden twee bloemen, bomen genoemd. Gras en wilgen. Gras is heel klein, nietig. Je loopt er zo overheen. Wilgen zijn heel groot en sierlijk. Daar loop je niet zomaar overheen. Nou, de Heere gebruikt deze beelden om aan te geven dat waar Gods geest aanwezig is, waar het water wordt uitgestort, dat daar gras groeit en wilgen. En misschien mag ik de beeldspraak doortrekken. Gras en wilgen. Gras. Klein, zij die pas tot geloof gekomen zijn. Wilgen. Groot en sierlijk, zij die al langer met de Heere wandelen. En beiden hebben hetzelfde water nodig. Beiden hebben dezelfde geest nodig. Ziet u uit naar zulke vrucht? Naar gras en naar wilgen? Naar een uitbreiding van Gods koninkrijk? Maar ook naar een verdieping daarvan? Gebed om de Heilige Geest is nodig, gemeente, ook na Pinksteren. Laten we kanalen graven van gebeden, waardoor de stromen kunnen vloeien van de troon van het Lam om onze vermoeide en matte zielen te verkwikken, las ik ergens. We kunnen klagen, 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 dat het allemaal zo dor en zo dood is in ons persoonlijk leven, in de kerk. En we hebben gelijk. Maar is er ook het aanlopen van de Heere als een waterstroom? Is er ook het bestormen van de Heere? Als het ware. Of hij deze belofte wil waarmaken. Heb verwachting van hem, gemeente, die wat hij belooft ook doet. Tot slot het laatste vers. Deze zal zeggen, die zal zich noemen en gene zal met zijn hand schrijven. Deze, die en gene. Wie worden daarmee bedoeld? In de eerste plaats Joden. Maar ook heidenen. Psalm 87. Heidenen zullen zich toenoemen met de naam van Israël. Want het is Pinksteren geweest en de middelmuur des afscheidsels is gebroken. Heidenen kunnen zich ook toenoemen met de naam van Israël. Let u erop, het zijn geen groepen die aangeduid worden. Nee, het zijn personen. Deze, diegene. Je kunt ze als het ware aanwijzen. Het is een persoonlijke zaak. Je kunt niet geloven voor je buurman. En tegelijk, deze, die en gene. Dat wijst ook op de rijkdom die er is. Er is een overvloed aan genade voorradig, waardoor velen zich kunnen toenoemen met de naam des Heren. En dat is gebeurd in Handelingen 2, zegt u. Inderdaad. Vele heidenen die mogen zeggen, ik ben des Heren. Vele heidenen mogen zich toenoemen met de naam van Jacob. Maar het gaat nog steeds door, tot op de dag van vandaag. Leest u het boek Handelingen maar door, hoe het heil zich baan breekt in steeds wijdere cirkels. Eerst Jeruzalem, dan Judea, dan Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Deze, dat is Filippus, de kameling die geraakt wordt door het woord van de Heere. Die, dat is een weduwe te Joppe, die ook geraakt wordt door het woord van de Heere. Gene, er is Lydia, wier hart de Heere opent. En zo gaat het door. Anno 2007. Zegt u het na? Ik ben des Heren. Zeg jij het na? Ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van die getrouwe zaligmaker. Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Het zijn wel hele grote woorden, zegt u. Dat kun je toch niet zomaar zeggen? Ik ben des Heren. Gemeente, het is Pinksteren geweest en de geest is uitgestort. En die geest is ook de geest van aanneming tot kinderen, door wie wij kunnen zeggen, Abba Vader, ik ben des Heren. De geest wil u brengen tot die persoonlijke geloofsbelijdenis. Nee, niets in ons is er waarvoor wij in aanmerking komen. Maar alles ligt in hem, gemeente. Ik ben des Heren, dat kunt u alleen uitspreken door het geloof. Met het oog van het geloof gericht op hem. Dan is het mogelijk. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. Een ander zal zich noemen met de naam van Jacob. En een derde zal zich toenoemen met de naam van Israël. Eigenlijk wordt in dit vers 3 keer hetzelfde gezegd. Waar het maar om gaat is dit. De vrucht van de uitstorting van de geest is dat mensen persoonlijk gaan belijden dat ze het eigendom zijn van hem. Mag u uw eigen naam invullen? Is jouw leven al gekenmerkt door de Heere? Want dat betekent eigenlijk het laatste gedeelte van dit vers. Gene zal met zijn hand schrijven. In mijn vertaling is het woordje met schuin gedrukt. Dus er staat eigenlijk, gene zal zijn hand schrijven. En in het Hebreeuws wijst dat op een gebruik dat in de oudheid voorkwam. Slaven werden getatoeëerd in de handpalm. Zodat iedereen kon zien bij welke meester die slaaf hoorde. Prachtig beeld. Als de Heere het zegel van de geest afdrukt op zijn kinderen. Je bent van mij helemaal. En anderen kunnen zien dat je van mij bent. Ik ben des Heren. Gemeente, we gaan eindigen. Ik begon de preek met het beeld van die waterfontein. Gods beloften zijn als een fontein die onophoudelijk blijft stromen, die nooit opdroogt. En ook deze belofte is nog steeds niet uitgeput. Integendeel, het is Pinksteren geweest. De geest is uitgestort en nog steeds worden er mensen toegevoegd die leren zeggen, ik ben des Heren, totdat die grote dag komt waarop dorstigen zullen thuiskomen, totdat de tijd komt waarop dorstigen zich zullen laven aan de zuivere rivier van het water van het leven. Dat is een heerlijk toekomstperspectief. Voor allen die hier hun verzadiging hebben leren vinden in Christus. De stromen van het levende water. Is dat ook uw en jouw toekomstperspectief? Dat je mag zeggen, ja, ik weet wie ik mij vertrouwen. Ik ga naar huis. Hier dorst ik nog. Maar ik ga een toekomst tegemoet waar geen dorst meer zal zijn. Heb je nog geen deel aan Christus? Hoor dan nog eenmaal Christus lokstem. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Hoor het woord. Kom. De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft, die komen. En die nemen het water des levens om niet. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 143, daarvan de versen 6 en 10. 143, 6 en 10. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wat een heerlijk toekomstperspectief. Voor allen die hier hun dorst hebben leren lessen. Op wie de geest van u is uitgestort. Die hebben leren inzien dat de dorst naar de wereld nooit te lessen is. Maar dat de dorst naar u verzadigd kan worden. Geef, Heere, dat wij niet gemist worden op die dag. Als u terugkomt. Of als u ons thuis haalt. Want vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen van de levende God. Als wij hier naar alles gedorst hebben. behalve naar u. Dan is er maar één plaats voor ons bestemd. De plaats waar alleen maar dorst is. Heere, zo ver hoeft het niet te komen. U biedt zich aan en u zegt: en ieder die dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. Geef dat we dan vrijmoedig gebruik mogen maken van die belofte, van die uitnodiging. Wil alle weerstanden wegbreken, Heere, die de onvoorwaardelijke overgave aan u en aan uw woord in de weg staan. En dat kan zoveel zijn. Wilt u er doorheen breken? Laat het woord van deze morgen in ons hart mogen indalen. Geef dat we er wat aan gehad mogen hebben. En dat ook dat alleen overblijft als we straks naar huis gaan. Brengt u ons vanmiddag weer samen, Heere. Schenk ook uw dienaar, die dan hier zal voorgaan, uw zegen. Dat hij vrijmoedig en vanuit uw kracht het heerlijke evangelie van u mag uitstallen en aanbieden. Gedenk deze hele gemeente. Ga met een ieder mee, ook als we alleen thuis komen, Heere. Geef dat we het kunnen en mogen zeggen, niet alleen, want u bent bij mij en daarom zal ik niet vrezen. Gedenk ons allen, vergeef, Heere, al het zondige uit deze dienst en zegen het uwe. Heb dank voor uw ondersteuning en hoor ons gebed in de naam van uw Zoon, die gij altijd hoort. Amen. Zingen wij tenslotte, gemeente, uit Psalm 87 en daarvan het versen 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht en God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen als in Israël ingelijfd. 87 vers 3 en 4. Gaat allen heen in vrede en bidden wij de woorden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij alle eer. Amen.